Met Michiel.
Hey, met Feije.
Hi.
Ik bel je even. Je weet nog dat wij een tijdje geleden hebben we een mailtje aan de politie gestuurd met die vraag over SI.
Ja.
En hebben we antwoord op gekregen. Pak hem even bij.
Welkom luisteraar bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Aflevering 11. De doorbraak.
Het is even geleden sinds de laatste aflevering van deze podcast, maar dat heeft een goede reden. We zijn op iets zeer interessants gestuit. Je zou zelfs kunnen spreken van een doorbraak. In de komende twee afleveringen nemen we je daar stap voor stap in mee. In de keten van gebeurtenissen die leiden naar de dood van Marja Nijholt ontbreekt een belangrijke schakel. Het is het verhaal dat aansluit op de getuigenis van Rob, de man die Marja had leren kennen in het huis van gebed. Hij vertelde dat hij op Oudjaarsdag 2012 gebeld wordt door ene Paul, die hem zegt dat hij naast Marja Nijholt staat. Rob vertelde ook dat hij tegen Paul zegt Marja niet te willen ontvangen.
Het was zondag, meen ik, voor Oud en Nieuw, dat dat gebeld werd. Die spreekt met Paul en ik heb hier naast mij staan en Marie. Die zoek je. En toen heb ik gezegd, nou, daar ga ik niet op in of zo. Iets dergelijks, hè. En toen was het over. Meer heb ik niet gezegd. Ik weet niet, het voelde ook gewoon niet goed. En daarom ben ik er niet op ingegaan.
Rob vertelt dat hij niet op Marja's verzoek is ingegaan en dat hij haar daarna nooit meer heeft gezien.
Marja is nooit bij mij aan de deur geweest. Eén zo'n contact wat ik gehad heb met Marja is geweest door die Paul. En hoe ze aan die telefoonnummer gekomen is, weet ik niet. Ik heb ook haar de adres niet gegeven, absoluut niet. Niks weet ze van mij.
Klopt het dat Rob Marja niet meer gezien heeft op Oudjaarsdag 2012? De enige die dit kan bevestigen is Paul, de man die Rob gebeld zou hebben. Maar hij zou het verhaal ook kunnen ontkrachten. En dat zou weer hele andere scenario's openen. Maar bestaat deze Paul wel? Hoe kom je na al die jaren nog in contact met mensen die op Oudjaarsdag 2012 in Os met Marja Nijholt hebben gesproken? Daarin speelt de media een belangrijke rol.
Geleden begon in Nederland een uniek experiment vanuit een simpele, verfrissende gedachte. Namelijk, kunnen meer dan 1000 burgers samen iets voor elkaar krijgen wat de politie niet lukt. Zoals een oude moordzaak oplossen. Bij Bureau Dupin sluit gewoon de Nederlandse...
Elke keer als er een ontwikkeling is in het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt, komt Bureau Dupin in het nieuws. Krantenartikelen, nieuwsberichten, televisieoptredens zoals bij Jinek en het 8-uur-journaal. Via de media vindt Marja Nijholt een plek in onze collectieve herinnering. En zo komt Bureau Dupin in contact met mensen die Marja hebben gesproken op de laatste avond van haar leven.
Dag 31 december voor de laatste dag van het jaar waren we naar de stad gegaan. En toen komt Marja naar ons toe. Best wel verward. Ik kom uit Duitsland. Het was een beetje een heel verward verhaal, maar... ik ben ook best wel zo dat ik soms heel snel ga praten. Dus ik kan iemand ook wel horen dan. En ik voel haar wel echt.
Deze getuige praat inderdaad een beetje snel. Maar uit zijn verhaal wordt duidelijk dat Marja nogal verward overkwam toen ze mensen aansprak. Uit opsporing verzocht weten we dat Marja die middag inderdaad angstig en verward was.
In het centrum van Os klampt Marja verschillende mensen aan op wie ze een angstige indruk maakt. Ze vertelt dat ze achtervolgd en bedreigd wordt. Verschillende mensen vragen ze bovendien een kennis van haar te bellen die in Os woont. Dat kan ze niet zelf doen, zo zegt ze, omdat ze zou worden afgeluisterd.
Het lijkt aannemelijk dat de kennis die Marja wil bellen Rob is. Maar dat hebben we niet met zekerheid kunnen vaststellen. Maar dan blijkt dat de getuige die belt Paul is, de man aan wie Marja vraagt een kennis te bellen.
En ze gelijk van, nee, ik hoef geen geld. Want ik wil alleen maar even vragen, wil je iemand voor me bellen? En ik zeg, ja, je mag wel gewoon mijn telefoon even lenen, hoor, geen probleem. Nee, ik wil dat jij belt. Dan kan je dan over een half uurtje bellen. En ik zeg, ik kan toch maar nou bellen dan. En zeg maar tegen Rob, dat is je vriend. En die is van de kerk, ken ik die. En dat ik bij de V&D ga staan, dat daar op hem wacht.
Deze getuigenis bevestigt het verhaal dat Rob eerder vertelde. Marja Nijholt is op Oudjaarsdag naar Os gekomen om hem te bezoeken. Rob vertelde dat hij daarop niet is ingegaan en dat hij Marja nooit meer heeft gezien. Kan Paul ook dat gedeelte van het verhaal bevestigen?
En toen dacht ik van ja, ik ga gelijk bellen naar die, want ik was ook wel nieuwsgierig. En dus ik belde Rob en ik vertelde het verhaal. Dus ja, die schrok een beetje van ja, maar wie ben jij dan? Ja, ik ben gewoon Paul. Ik kwam ze mij tegen en ze sprak me aan en even aan het praten. En ze vroeg of ik jou wel bellen. Ik zit hier met mijn familie of gezin. Dan weet ik niet meer wat hij zei. En ja, het komt nou niet uit. Ik heb het niet opgerekend. Dus ik zeg, ja, nou ja, weet je, sta bij de V&D. Alles gaat er even heen. En ja, gaat even uitleggen. Anders staan ze daar maar te wachten. En ik hoorde dat je van de kerk was. Dus ja, jullie zijn toch altijd wel een beetje op elkaar. Ik weet niet welke naam. Maar ik ga eigenlijk niks meer doen. En toen is eigenlijk zo het gesprek geëindigd.
Marja vraagt Paul om tegen Rob te zeggen dat ze bij V&D op hem wacht. Dat suggereert dat Marja Rob's adres niet kent. Dit komt overeen met wat Rob beweerde. Rob vertelde bovendien dat hij niet op haar verzoek inging en dat hij haar dus niet gezien heeft op Oudjaarsdag. Ook dat deel van Rob's verhaal wordt door Paul bevestigd. Met het verhaal van Paul sluit een keten van gebeurtenissen die de laatste momenten in het leven van Marja Nijholt bepaalden. Als je deze gebeurtenissen in een chronologische volgorde zet, ontstaat een behoorlijk compleet beeld. In de laatste maanden van haar leven bezocht Marja regelmatig religieuze bijeenkomsten van het Huis van Gebed in Twente. Op een van deze bijeenkomsten ontmoette zij Rob, een man die samen met haar bad. Deze ontmoeting maakte veel indruk op Marja. En hoewel niemand dat op dat moment kon weten, werd dit een bepalende factor in de laatste fase van haar leven. Zoals elk jaar bereidde Steef, de partner van Marja, zich voor op oud en nieuw. Hij vierde dat traditiegetrouw met vrienden en met vuurwerk.
Marja vond het wel leuk, maar had niets met de drukte eromheen. Dus is ze de laatste drie keer naar haar ouders gegaan met oud en nieuw.
Maar in het laatste jaar van haar leven ging Marja niet naar haar ouders. Op 29 december vertrok ze vanuit Enschede met haar fiets naar Gronau, waar ze incheckte in een hotel. De hoteleigenaar kende Marja niet, maar had al vrij snel het gevoel dat ze niet lekker in haar vel zat. Hij vertelde Bureau Dupin hoe ze op hem overkwam.
Ja, ze wil weg uit Nederland, want met de duivel en de heren en de priester en ik weet het allemaal niet wat ze allemaal zei. Dus hele complete weg kwijt.
Om de gebeurtenissen die volgen in perspectief te kunnen plaatsen, is het belangrijk te weten dat Marja op 29 december 2012 al een verwarde indruk maakte. Een dag later, op 30 december, gebeurde er iets vreemds. Het hotel werd gebeld door iemand die vroeg of mevrouw Nijholt er logeerde.
Zit er een zekere mevrouw Nijholt bij u? Ik zei, mogen we geen informatie over geven. Dat standaard, dat mogen we niet.
Veel meer dan dat stelde het telefoongesprek volgens de hoteleigenaar niet voor. Hij gaf de beller geen informatie en hoefde ook geen boodschap door te geven. Op 31 december vertelde de hoteleigenaar terloops aan Marja dat er iemand voor haar had gebeld.
Nou, toen was het helemaal hek van de dam. Had ik dat geweten, had ik dat niet eens gezegd. Toen was wel angst in de ogen, een beetje vond ik zo.
Toen Marja hoorde dat er iemand voor haar had gebeld, leek ze erg te schrikken, waarna ze hals over kop het hotel verliet. Daarover later meer. Wie was de persoon die het hotel belde? De politie is daar lang naar op zoek geweest. Bureau Dupin ontdekte iets verontrustends op dat gebied. Uit analyse van de telecomgegevens bleek dat het hotel, in de periode dat Marja daar verbleef, maar één keer werd gebeld. Op 30 december om 1 minuut over 6 in de avond, om precies te zijn. Dat komt overeen met het verhaal van de hoteleigenaar. Wat daar verontrustend aan is, is dat dat telefoongesprek plaatsvond vanaf een mobiele telefoon die Marja Nijholt zelf in gebruik had. Wat bovendien bleek, is dat die telefoon zich op dat moment in de buurt van Losser bevond. Een plaatsje ongeveer 8 kilometer of een half uurtje fietsen bij het hotel vandaan. Kan het zijn dat Marja zelf het hotel belde? Of dat ze iemand anders vroeg dat met haar telefoon te doen? Bureau Dupin legde die vraag voor aan de politie.
Ja, daar, wij mogen dat niet zeg maar, bevestigen. Maar wat we wel kunnen meegeven is dat jullie bij de daadwerkelijke uitwerking van de verdere scenario's er mogen van uitgaan dat het vermoeden dat het nummer van Marja betrof, dat je daar wel vanuit mag gaan.
Daarmee bevestigde de politie de conclusie dat het hotel werd gebeld met Marja's eigen telefoon. Op de laatste dag van het jaar 2012 vertelde de hoteleigenaar aan Marja dat er iemand voor haar had gebeld. Marja schrok daarvan en vertrok hals over kop uit Gronau. Ze stuurt vervolgens een kennis het volgende sms-bericht.
30 december 2012.
Ik ben vluchteling geworden. Wil jij Rob waarschuwen? Hij bidt voor ons. Hij weet hier nog niet van en ik kan niet meer in Europa blijven.
Vanuit Gronau ging Marja eerst terug naar haar woonplaats Enschede. Daar nam ze de trein naar Os, waar ze rond 2 uur aankwam. Op straat benaderde ze meerdere mensen. Ze vertelde achtervolgd te worden en voor haar leven te vrezen. Zo ontmoette Marja ook Paul, die we eerder hoorden in deze aflevering. Ze vroeg Paul om Rob te bellen. Maar Rob had andere plannen met Oudjaar en wilde geen contact met haar. En zo begon Marja aan haar laatste zwerftocht. Ze kwam in cafetaria De Oostwal, waar ze iemand probeerde te bellen.
Ze vroeg, kun je mij helpen? Ik dacht eerlijk gezegd, ze wilde iets eten of zo, want ze zag er niet verzorgd uit. Ik zeg, wat wil je dan? Ze zegt, mag ik bellen?
En ze kwam in een café waar ze in gesprek raakte met de eigenaren van het huis waar haar dode lichaam later zou worden gevonden.
Toen ging ze eigenlijk achter mij zitten. Ik had er geen zin in. Ik heb ze ook een oliebol gegeven. En toen is ze weggelopen en toen is ze aan de bar gezeten. Meer weet ik niet meer.
Belangrijke delen van de route die Marja aflegde in de laatste uren van haar leven heeft Bureau Dupin kunnen reconstrueren. En hoewel dat onderzoek een goed en samenhangend beeld oplevert van Marja's sociale en emotionele leven, lijkt hierin geen logische verklaring te liggen voor haar dood. Maar dan gebeurt er iets dat Bureau Dupin in één klap naar het einde van het onderzoek brengt. In de jaren dat Bureau Dupin onderzoek doet, is er veel veranderd, zeker op technologisch gebied. Peter van Bureau Dupin houdt zich bezig met de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het onderzoeken van crimineel gedrag. Hij heeft een experiment gedaan met de data van Marja Nijholt. Dat heeft geleid tot een uitkomst die opmerkelijk is.
In al die tijd dat we bezig zijn met het onderzoek naar Marja Nijholt, heeft de community heel erg veel data verzameld. Wat we hebben geprobeerd is of we die data konden gebruiken om een digitaal profiel van Marja te maken. En dat is geen visueel plaatje van hoe ze eruit zag, maar een dataprofiel. En vervolgens hebben we de vraag gesteld, kunnen we op basis van het profiel van het slachtoffer ook een dataprofiel van een mogelijke dader berekenen? En daarvoor hebben we de laatste kunstmatige intelligentieapplicaties gebruikt. Maar omdat er nog zoveel scenario's mogelijk zijn, kwamen daar honderden mogelijke daderprofielen uit. En wat we toen hebben geprobeerd is om al die profielen te vergelijken met informatie uit open bronnen. En daarmee zijn we op iets heel bijzonders gestuurd.
Het lijkt er in eerste instantie misschien niet op, maar dit is een erg spannende stap. In 2013, toen de politie onderzoek deed naar de doodsoorzaak van Marja Nijholt, vond onderzoek uitsluitend plaats door rechercheurs. met het bouwen van een AI-model waarmee oude gegevens uit hun onderzoek kunnen worden vergeleken met alle data in de wereld, slaat Bureau Dupin een compleet nieuwe weg in. Waar die weg toe leidt, is nog onduidelijk. Peter legt uit hoe hij iets ontdekte waar hij niet naar zocht.
We vonden iets waar we eigenlijk niet naar op zoek waren. Je kunt het misschien het beste vergelijken met onderzoek naar een nieuw type metaaldetector. Daarmee ben je nog niet op zoek naar een schat, maar in eerste instantie wil je weten hoe die nieuwe detector werkt. Maar stel nou dat bij een test op het strand de detector iets ontdekt dat waardevol kan zijn. Misschien is het een oude kluis of een schat of... En zo is het eigenlijk ook gegaan in ons onderzoek. Die detector die was nog lang niet af. We wisten eigenlijk niet eens of die goed werkte. Maar per ongeluk stuitten we op iets dat belangrijk leek. We ontdekten in open bronnen dat er een rechtszaak loopt tegen een persoon die opmerkelijke overeenkomsten vertoont met één van de vele daderprofielen die we met AI hadden gemaakt. En dat gaat om iemand die op dit moment verdacht wordt van de aanranding en verkrachting van twee kwetsbare vrouwen. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, maar hij houdt zich meestal op in dezelfde hoek van Brabant. En zijn initialen zijn S.I.
De community is lang op zoek geweest naar deze S.I. die ten tijde van het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt 30 jaar was. Lange tijd leek het te gaan over een man van Bulgaarse afkomst die enige tijd in Os woonde en later verhuisde naar het buitenland. Bureau Dupin heeft deze persoon nooit gevonden. Het feit dat deze initialen nu naar boven komen in een strafzaak die zich op dit moment in Nederland afspeelt, maakt het interessant. Michiel, een van de onderzoekers van Bureau Dupin, onderzocht dat verder.
Ja, in 2024 kwam ik een artikel tegen in BN De Stem, waarin een zekere S.I., die meneer die is 40 jaar, heeft twee vrouwen verkracht, heeft diefstal gepleegd en opereerde ook in de omgeving van Berchem en Os. En in mei 2024 werd deze zaak voor de rechtbank gezet en moest deze meneer voorkomen. Ik ben 's morgens in alle vroegte naartoe gereden naar de rechtbank in Den Bosch. Ik was iets te vroeg, dus op dat moment ga ik appen met Veijen, een collega Dupinner, om te vertellen waar ik ben en wat ik verwacht voor vandaag. En ja, heel misschien komen we de S.I. tegen die ooit verdacht is geweest in 2014. De zaal gaat dan open en dan schuift iedereen aan, iedereen gaat zitten. De verdachte wordt naar binnen geleid, die gaat zitten. En, dan komen de rechters binnen, iedereen gaat even staan. En dan stelt de rechter als eerste de vraag aan de verdachte wie hij is en waar hij geboren is en de geboortedatum.
Daarmee is de naam bekend van de S.I. die terecht staat in de zedenzaak. Het is meteen duidelijk dat deze man niet van Bulgaarse afkomst is. Maar is het wel de S.I. die ooit is aangehouden vanwege vermeende betrokkenheid bij de dood van Marja Nijholt? Daar moet verder onderzoek voor plaatsvinden.
Ja, ik had mijn laptop bij me, dus ik kon rustig eventjes googlen wie deze meneer was. En nou ja, ik kwam op dat moment zo'n 10 Facebook-accounts van hem al tegen. En dat was na een zoekslag van nog geen kwartier. Ja, dan ga je verder graven. Wie is die man? Nou ja, ondertussen heb ik natuurlijk ook Veijen benaderd. En die ging ook meteen kijken. Ja, ik geloof dat we voor de lunch een aardig beeld hadden over deze persoon. Fascinerend beeld.
Michiel die appte mij terwijl hij daar zat. Ik wist dat hij van plan was om erheen te gaan. Ik was natuurlijk heel erg benieuwd wat er zou gaan gebeuren. En eigenlijk kreeg ik een soort live verslag van Michiel uit die rechtszaal. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag. Is het wel die S.I. die ooit in verband met Marja gearresteerd is geweest? En om daarachter te komen, moet je gewoon onderzoek doen. Is er een manier om deze SI aan die andere SI te koppelen? Dus wij gingen googlen. Dat bleek verrassend makkelijk te zijn, want deze man had een gigantische hoeveelheid sociale media profielen. Onder allerlei schuilnamen ook. Dus binnen no time hadden we er heel veel gevonden op Instagram, Facebook, allerlei andere dingen. En dan kom je in een soort wereld terecht. Je ziet dan ook met wie gaat hij om. Nou, er bleek geen enkele band te zijn naar het leven van Maya zoals we dat hadden leren kennen. Maar daartussen zat één heel bijzonder contact. We kwamen vrij snel al achter het gegeven dat hij op maar liefst 3 verschillende Facebook-accounts bevriend was met iemand waarvan we de naam eerder hadden gehoord, namelijk advocaat. Een advocaat uit Limburg, gespecialiseerd in moordzaken. En wij wisten dat de SI die ooit opgepakt was geweest voor de moord op Maya, daarbij werd bijgestaan door advocaat. En deze SI was dus op 3 Facebook-profielen bevriend met dezelfde advocaat. En toen dachten we, nou, dat is op zijn minst een hele dikke plus dat dit om dezelfde SI gaat als de SI die in de zaak van Maya destijds is opgepakt.
Michiel hoort in de rechtszaal de naam van de persoon met de initiale SI die terecht staat voor een zedenzaak. Als Feije en hij op die naam gaan zoeken in open bronnen, vinden ze een aantal social media profielen. Michiel herkent in de foto's die ze daar zien dezelfde persoon die hij zag in de rechtszaal. In zijn sociale netwerk zien ze bovendien de advocaat die destijds de raadsman was van de persoon die is aangehouden in verband met de dood van Maya Nijholt.
In de zaak Maya Nijholt is ooit 1 verdachte gearresteerd geweest. Een man van 30 jaar met initiale S. Griekse I, SI. Deze man werd in 2014 gearresteerd in verband met de dood van Maya, terwijl hij voor een ander vergrijp in de cel zat in Heerhugowaard. Dus we wisten, de SI die wij zoeken, die moet in april 2014 in de gevangenis hebben gezeten. Dus kunnen wij hem plaatsen in die penitentiaire inrichting Heerhugowaard in die periode voorjaar 2014. Dat was problematisch, want we kwamen een filmpje tegen dat hij zelf had gepost op Facebook, waarin we hem op dat moment in de tijd ergens gewoon zien zitten op een bed met een gordijntje naast hem. Dus we dachten, nou ja, als je een filmpje van jezelf kunt maken, dan zit je niet in de gevangenis. Dat zou heel gek zijn als je daar over een telefoon zou kunnen beschikken en zelfs dat filmpje zou kunnen posten. Toen zijn we daar dieper ingedoken en na enig onderzoek vonden we een hele interessante reportage ooit gemaakt voor de Nederlandse televisie. Die reportage ging erover dat gevangenen vrijelijk konden beschikken over telefoons in Heerhugowaard. Dat was interessant. In die reportage zaten ook allerlei beelden die blijkbaar door gedetineerden waren gemaakt. Die beelden konden wij leggen naast het filmpje wat we hadden van SI. En ja hoor, hetzelfde blauwe gordijntje. En ja hoor, hetzelfde kleine televisietje op de achtergrond. En ja hoor, dezelfde ijzeren bedspijl naast hem. En dat was het moment dat we echt zeiden, oké, nu is er geen twijfel meer over. De SI die Michiel met heeft gevonden tijdens die rechtszaak is dezelfde SI als de SI die 10 jaar eerder wegens de moord op Maya is gearresteerd geweest.
Op dit moment is er dus iemand met de initiale SI die verdachte is in een rechtszaak. Michiel ziet deze verdachte in levende lijven en hoort daar ook zijn volledige naam. Op de social media profielen van de verdachte zien Feije en Michiel foto's die genomen zijn in de gevangenis van Heerhugowaard in 2014. Dat is zowel de plek als de tijd waar hij werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Maya Nijholt. De combinatie van initialen, foto's op social media en zijn verblijfplaats in 2014 maakt het zo goed als zeker dat het om dezelfde SI gaat. Laten we even teruggaan naar de berichtgeving over SI naar aanleiding van zijn arrestatie in verband met betrokkenheid bij de dood van Maya Nijholt.
In de krant stond op dat moment in de Telegraaf: met de aanhouding van deze SI heeft de politie hoogstwaarschijnlijk een doorbraak bereikt in de dood van Maya Nijholt. Dus toen dacht iedereen, oké, ze hebben hem. Wat dat bericht heel erg interessant maakte natuurlijk, is dat er blijkbaar bij de politie een grote verdenking was op deze essay. Sterker nog, de journalist die dat had opgetekend, die schreef dat het een doorbraak was. Wonderlijk genoeg, en om redenen die wij niet kennen, stond er enkele dagen later al in de krant dat SI niet langer gold als verdachte. Punt. Zonder verdere uitleg.
Ja, wat ook interessant was in dat artikel is dat de journalist opschreef dat SI zich had beroepen op zwijgrecht. En dat betekent dus dat er waarschijnlijk niet zo gek veel meer aan bewijslast lag. En dat hij daardoor op vrije voet is gekomen.
Dus we wisten nu vrijwel zeker dat de SI die Michiel had gevonden in de rechtszaal dezelfde SI was als de man die ooit was aangehouden in zaken de dood van Maya Nijholt. Alleen, we wisten ook uit dat krantenbericht dat hij al een paar dagen na zijn aanhouding niet langer als verdachte gold. De vraag was dus, heeft de politie hem destijds ook echt kunnen uitsluiten als verdachte? Als dat het geval zou zijn, dan zijn we onze tijd aan het verdoen, want dan is het niet interessant. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een e-mail geschreven aan de politie. Hebben jullie destijds deze SI definitief kunnen uitsluiten als verdachte in de zaak Maya Nijholt?
Voor het vervolg van het onderzoek is het belangrijk goed te begrijpen wat hier gebeurt. Bureau Dupin heeft heel veel data verzameld over de omstandigheden waaronder Maya Nijholt om het leven kwam. Met kunstmatige intelligentie is een patroon ontdekt dat overeenkomt met een rechtszaak die op dit moment loopt. Vervolgens hebben onderzoekers vastgesteld dat de verdachte in deze zaak inderdaad dezelfde is die destijds werd aangehouden in verband met de dood van Maya Nijholt. De politie dacht met de aanhouding van SI een doorbraak te hebben. Maar volgens een artikel in de Telegraaf werd hij een aantal dagen later niet meer als verdachte gezien. Wat is er gebeurd? Heeft het politieonderzoek ertoe geleid dat hij definitief is uitgesloten van betrokkenheid? Bijvoorbeeld omdat hij een sluitend alibi had? In dat geval zitten Michiel en Feijen namelijk op een doodspoor. Bureau Dupin stelt die vraag aan de politie. En het antwoord laat niet lang op zich wachten.
Met Michiel.
Hey, met Feijen.
Hi.
Ik bel je even. Je weet nog dat wij een tijdje geleden hebben een mailtje aan de politie gestuurd met die vraag over SI.
Ja.
En hebben we antwoord op gekregen. Pak hem even bij. Onze vraag was, heeft de politie en het Openbaar Ministerie SI destijds definitief en onherroepelijk kunnen uitsluiten als verdachte? Zo hadden we het geformuleerd.
Ja.
En ze schrijven nu terug. De vraag of de politie en het Openbaar Ministerie SI destijds definitief en onherroepelijk hebben kunnen uitsluiten als verdachte, kunnen wij binnen de gestelde kaders niet beantwoorden.
Okay. En wat betekent dat?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zou denken, stel dat ze hem wel hadden kunnen uitsluiten, met andere woorden, als ze bewijs zouden hebben gevonden dat hij het zeker niet geweest is, omdat hij niet op die plaats delict is geweest op dat moment, of om wat voor reden dan ook, dat ze dat dan duidelijk gezegd zouden hebben. Want dat zou dan betekenen dat wij in ieder geval niet meer naar hem op zoek zouden gaan. Denk je niet?
Dat zeggen ze dus niet.
Nee.
Dus blijft het eigenlijk nog een groot vraagteken.
Dat betekent dat ons werk nog niet helemaal klaar is met deze SI. Dat we moeten toch eventjes even gaan verder kijken wat er nog meer over hem te vinden is. Maar ik weet niet wat jij ervan vindt.
Ja, nou, ik denk dat we aan de slag kunnen. En nog even een spaartje dieper moeten graven. Ja.
Dit
dossier.
Dit was de nieuwjaarsmoord. Heb je informatie over deze cold case? Meld het via bureaudepin.org. Wil je op een andere manier helpen? Volg en deel dan deze podcast.